Nou, de apparatuur is ingesteld. Wij zullen de Heere danken. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Hemelse Vader, wij hebben mogen zingen over onze heiland. Dank Heere dat er plaats is aan de voeten van u. Dat er plaats is voor ieder gelovige die verlangen heeft om u beter te leren kennen. Dank voor de genade, Heere, die u hebt gegeven door de weg te gaan die gegaan moest worden. Door de dood heen bent u opgestaan uit de dood en u leeft eeuwig. Wat een heerlijk feit, Heer. En we danken u dat wij vanavond mogen spreken met elkaar over brood en beker. En dat ja, we vooral ook mogen leren onderscheiden het verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Omdat het zo belangrijk is voor uw kinderen om dat te verstaan. Om te weten onder welk verbond doet de Heer vandaag een werk. Is dat onder de wet of onder de genade? En we zullen met elkaar ook uw woord op naslaan. We danken u, Heren, dat wij mogen zien naar wat nog komen gaat. We hebben een heerlijke toekomst in u. Dank voor alle geestelijke zegeningen die u ons al hebt gegeven. Dank, Heren, dat u ons leert om daarin te staan. Om ja, het oude af te leggen en het nieuwe aan te doen. Ons te bekleden met de Heer Jezus Christus. Heren, wat hebt u een rijkdom van genade aangeboden aan uw kinderen. En we danken u dat we daar zicht op hebben gekregen. En we bidden eigenlijk tegelijkertijd dat we meer en meer daarvan zullen gaan zien. Meer en meer daardoor uw naam mogen verheerlijken, ook in ons eigen leven. Dank, Heere, voor die genade. Amen. We lezen nog één keer dan het gedeelte over het avondmaal, oftewel brood en beker, zo noem ik het eigenlijk het liefst. Maar als je wil zeggen avondmaal is ook goed hoor, maar het is geen maal, want de apostel Paulus die vermaant de Corinthiërs dat ze er een etentje van houden als ze bij elkaar komen. De een komt met heel veel eten en de ander met weinig en dan heeft de een veel te eten en de ander, ja. En hij zegt dan, dat is niet des Heren avondmaal. Dus je ziet twee dingen, je ziet brood en beker. En dat is een teken, het gaat niet om dat stukje zuur, deze ongezuurd brood, of dat die beker wijn, maar wat het uitbeeldt. Nou, daar gaan we het vanavond over hebben. Ik kan niet alle versen aanhalen, want dan moet je door heel de Bijbel. Maar ik zal het belangrijkste zullen we met elkaar delen. Wat belangrijk is, dat je tijdens deze studie leert, of in ieder geval, misschien weet je het al, dan is dat fijn. En zo niet, dan is het geweldig dat de Heer je dat laat horen. Het verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe, of het oude verbond en het nieuwe verbond. Want je hebt bloed wat gestort werd onder het oude verbond. Daar gaan we allemaal naartoe. Dat staat dan in, bijvoorbeeld in Hebreeën en heel veel in het Oude Testament natuurlijk. Maar dat bracht de dood. Maar bloed onder het nieuwe verbond. En ja, dat is even wennen hoor, als je dat eerder niet hebt gehoord. Dat is het leven onder het nieuwe verbond. Ik bedoel, als het bloed uit ons lichaam wegstroomt, dan hebben ze het wel eens over slagaderlijke bloeding. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gezien. Maar dan stroomt het leven uit je weg. Hè? Gewoon in ons lichaam ook al zo. Maar als je als de Bijbel spreekt over het bloed van het nieuwe verbond, dan moet er een belletje gaan rinkelen. Wat betekent dat? Want dan loopt het niet uit iemand weg. Nee, dan stroomt het bloed door het lichaam. En nu praat ik al dubbelzinnig. Dat is het moeilijke van Bijbelstudie geven. Want er komt van alles in je hoofd en je gaat van her naar der in de Bijbel, in je gedachten. Want wat is onder het nieuwe verbond, of wie zijn onder het nieuwe verbond, het lichaam van Christus? De gemeente, daar zit je al. En als je dat niet verstaat, nou dan krijg je dus problemen. Maar bloed onder het nieuwe verbond is het nieuwe leven. Je mag bloed dan ook, bloed van Christus, de naam zegt het al, staat niet het bloed van Jezus, maar bloed van Christus, onder het nieuwe verbond, dat reinigt ons. En dat is precies ons het vleeselijke lichaam, het bloed dat daarin stroomt, reinigt ons lichaam. He? Dat gelukkig. Daarom ben ik dan ook 73 mogen worden, denk ik dan maar. Omdat het stroomt, hè, en zijn werk doet. Maar onder het nieuwe verbond heeft het een veel hoger principe. We gaan naar die teksten toe, maar eerst maar Matteüs 26 vanaf vers 26. En als zij aten, nam Jezus het brood, en ik zeg er even weer bij, heel kort, want dat heb ik vorige keer ook aangehaald. Het is na de maaltijd, hè? Dat staat elders in Lucas 22 vers 19, hoef je niet op te zoeken voor degene die schrijven. Daar staat het dat het na de maaltijd was, nam Jezus het brood en daarna de beker. Dus dat staat hier niet bij vermeld. Daarom is het goed om al die teksten op te zoeken waarover brood en beker gesproken wordt. En dat zegent hij dan en dan breekt hij het en dan heb je al een probleem. Want wat is de algemene leer? Ja, het brood is het lichaam van de Heer Jezus en daar breekt hij omdat zijn lichaam gebroken werd. Vraag, is dat zo? Nee, dat is niet zo, zegt de Bijbel. Dan ben ik alweer in het voren, dus ik moet. We gaan even naar Psalm 34. En wij weten dat de psalmen messiaans zijn, dat betekent dat David profetisch spreekt over Christus, de Heer Jezus en Christus. Dat staat allemaal in Handelingen, dus daar bedoel ik ermee. Je kan al die versen niet gaan opzoeken, maar we doen het dan maar in ieder geval duidelijk genoeg. Psalm 34, vers 21. Vers 20 begin ik te lezen. Vele zijn de tegenspoeden van de rechtvaardigen, maar uit die allen redt hen de Heere. Hij bewaart al zijn beenderen, niet één van die wordt gebroken. Ja, dan kun je zeggen, nou, dat een mens kan geen bot breken. Ja, dan zit je, dan heb je, dat begrijp, dan komt dit vers niet tot zijn doel. Dit is een profetische voorzegging dat de beenderen van de Messias die komen zou niet gebroken zouden worden. En dan gaan we naar Johannes 19 en daar staat het heel duidelijk. Waar de Heer Jezus aan het kruis hing en stierf. Johannes 19 vers 31. Ik begin bij vers 30. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf hij de geest. Daar stierf hij. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, omdat het de voorbereiding was, want die dag de Sabbats was groot, die baden of die smeekten Pilatus dat hun benen zouden gebroken worden van de gekruisigden, hè? En dat ze weggenomen konden worden. De krijgsknechten dan kwamen en ze braken wel de benen van de eerste en de andere, die links en rechts van de Heer hingen, weet je nog, die met hem gekruist was, maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. En dit is vers 36. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift, let op, het woord van God, vervuld zou worden. En wat was de vervulling op dat moment van Gods woord en van Psalm 32, wat we net, of 34, wat we net lazen? Geen been is van hem verbroken in zijn stoffelijke lichaam. Dus als we avondmaal vieren, om het even kort samen te vatten, en het brood wordt gebroken, dan is dat niet een uitbeelding dat zijn beenderen aan het kruis werden gebroken, want dat hebben we net gelezen. Dat gaat tegen elkaar in. Dan is dat een uitbeelding om het uit te delen, toch? Brood wordt genomen en ja, nou, wij doen het zelf ook wel, hè, in de diensten, dan is er een brood zonder zuurdees, daar gaan we zo ook over hebben. En dan breek je daar een stukje van af. Want het moet uitgedeeld worden. Dat betekent het. Heel eenvoudig. Verder helemaal geen verhaal. Het werd gebroken, het brood, door de Heer Jezus hier tentoongesteld. Met een profetische betekenis. En daarover lees je dan na zijn opstanding. Wat die profetische betekenis is. Maar hier beeldt hij het al uit, want na de maaltijd heeft hij dat ene teken van brood en beker. Nou ja, er zijn er eigenlijk twee tekenen gegeven, hè, aan de gemeente. De doop, het ondergaan en het opstaan, terstond op, uit het water opgestaan zijnde. En het teken van brood en beker. En we lezen zo waarom hij dat gegeven heeft. Dat brood. We lezen in Exodus 12, meen ik, dat vlak voor de Pascha, dan moest het volk moest het hele huis doorlopen en al het zuurdesem moest verwijderd worden. En dan zie je die vrouwen en mannen waarschijnlijk ook, want het was echt, moest allemaal weg. En zuurdesem is dat, is het deeg van de vorige dag, van een oude schepping. En die moet weg. En nou, mooie van alles is, onder het nieuwe verbond wordt ons gezegd, want gij zijt ongezuurd. Gaan we ze allemaal naartoe, hoor, zo. Het oude is weggedaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Allemaal uit de Korinthebrief bijvoorbeeld. Maar dat brood, ik moet altijd lachen als ik dat verhaal lees in Exodus 12. Want in Urk hebben ze de gewoonte nog, weet ik van vroeger tenminste, dat voor Pasen moest het huis schoongemaakt worden. Ken jullie dat? Dat is echt Urkers, dacht ik altijd. Nee. Want in Wezep heb ik het nooit gemerkt. En dan kregen we allemaal een nieuwe jurk en zo. En de jongens een nieuw pak. Maar dat zit nog verweven in sommige plaatsen. Dan, zal ik maar zeggen. Maar dat moest het volk Israël doen. Het oude moest, het zuurdesem moest weggedaan worden. Want ze gingen met Pascha aten ze ongezuurd brood. Dat is een prachtig type, hoor. Tegenwoordig gebruiken ze maskers, hè, dat is ook ongezuurd. Dat kan dus ook. Maar zuurdeesem is eigenlijk gist. Zo noemen wij het, hè. En dat is oud brood. Gist ontstaat uit oud brood. En als je dat in een nieuw deeg doet, dan rijst het en dan wordt het opgeblazen. En dat is niet de bedoeling, dat wij opgeblazen zouden worden. En daarom zit er geen zuurdeesem in. We gaan er zo naartoe, naar 1 Korinthe 5. Waar het dus om gaat, is niet die beker en dat brood, dat stuk brood, maar de typologie ervan, de uitbeelding, wat het in ons praktisch leven betekent. Dat wij ongezuurd zijn in Gods ogen. De Heer zegt het en dan zouden wij het simpel geloven. En dat wij deel hebben aan de vrucht van de wijnstok, dat is de wijn. En het opmerkelijke is dat en in het brood en in de beker onder het nieuwe verbond, die uitbeelding, daar is de gisting voorbij. Die is voorbij gegaan, hè? Want we zijn ongezuurd in Gods ogen. En de wijn, ja, dan moet je het verhaal van de wijn kennen. Daar is trouwens zijn prachtige studies over. Maar de wijn wordt eerst vertrapt, hè? En dan gaat het in houten vaten en daar vindt de gisting plaats. En dan na zo'n periode, dan komt de wijn. En ik denk ook aan de bruiloft te Cana. Er werd water geschept uit de houten vaten, stenen vaten. En toen kwam het bij de hofmeester en toen bleek het wijn te zijn. Dat zijn de typen in de Bijbel, onder andere, die je vindt. We gaan even naar 1 Korinthe 5. Hou je hand maar bij Matthäus. Waar het staat. Vanaf vers 6 ga het hele verhaal niet doen, want dan neemt alleen maar tijd in beslag. Vanaf vers 6. Uw roem is niet goed, zegt Paulus tegen de Korintiërs. Die hadden overal moeite mee, hè? Dat moet je wel even weten. De Korintiërs hadden met alles problemen. Of ze maakten een probleem. Er staat: uw roem is niet goed. Weet gij niet dat een weinig zuurdeesem gist het gehele deeg zuur maakt? Hetzelfde staat ook in Galaten 5 hoor, voor degene die schrijven. Zuiver dan de oude zuurdeesem uit. En het oude zuurdeesem staat voor de oude mens. Je oude staat, wie je was. Opdat gij een nieuw deeg moog zijn. Opdat je het nieuwe aandoet, het nieuwe leven. Dat is de oproep. En daar worden de Korintiërs aan herinnerd. Er staat in vele brieven beschreven dat de apostel Paulus vermeldt: leg af de oude dingen en doe aan het nieuwe. En dat is een voortdurende, moeten we dat in onze gedachten opnemen? Moet onze gedachten vernieuwd worden? Dat dat normaal wordt voor een gelovige. Ik ben een nieuwe schepping. Omdat de Heer het zegt. Omdat zijn woord het zegt. Het oude, wie ik was, is voorbij gegaan. Ziet, let op, het is alles nieuw geworden. Dat voel je niet altijd. Maar als de Heer het zegt, moeten wij daarmee leren leven. Het is zo. En dan gaat het werken. Zo ziet God het. En dan ga je de Heer ervoor danken. Dank u wel, heer, dat ik ongezuurd mag zijn. In uw oog. Dank u wel. Dat ik geen deel meer heb aan het oude, maar aan het nieuwe. En dan mag je ook verbond of testament invullen, dat maakt niet uit. Zuiver dan het oude zuurdeegsem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Ik heb een streepje onder zijt. Denk erom, dat ben je. In Gods ogen. De Heer zegt het. Wie ben ik om het tegen te spreken? Het is alles nieuw geworden. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht in het verleden. En wat is er nu? Zo dan laat ons wat doen? Feest vieren. We hebben reden om feest te vieren. En zo kan avondmaal niet een last worden of een keuze van ik mag niet aangaan. Als je een gelovige bent, is dat überhaupt niet aan de orde. Want dan word je juist genodigd. Het is voor gelovigen. Als je gelooft in het werk van de Heer Jezus Christus, dan is het een uitnodiging om te komen. En om hem te gedenken. Ga ik zo naartoe, want dan denken ook heel veel mensen dat je dan moet denken alleen aan het kruis. En dan loop je vast op een gegeven moment. Want daar kwam de dood. Het oude verbond eindigde aan het kruis. Moet je ook aan leren wennen, hè? De wet was tot op Christus. Daar werd de eis van de wet volbracht door de Heer. Is ergens anders, 2 Korinthe 5, laatste vers, dacht ik, daar staat. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt en dat bleek aan het kruis. Maar toen hij stierf, daar was de dood. Dat is niet het einde. Want de Heer had al vele malen gezegd, ik zal ten derde dagen opstaan uit de dood. En nieuw leven brengen. En daar hebben wij deel aan. En daarin ligt kracht. En wij weten als we denken aan het kruis. Bij mij is dat tenminste altijd heel sterk. Dan weet ik. Daar stierf de Heer. Voor de zonde van de wereld. Daar stierf ook mijn oude ik. En dat kan me helpen. In het dagelijkse leven. Ik ben gestorven. En opgewekt. Toch, vele, Efeze 2, wij zijn met hem gestorven, we zijn met hem begraven, we zijn ook met hem opgewekt, we zijn zelfs met hem geplaatst in de hemel. Ja, dat moeten we dus allemaal gaan geloven. Dat is nieuw leven tot je nemen. Zitten aan de voeten van de Heiland, de opgestane Heer, en vragen, Heer, wat doet u vandaag? En dan wordt het je geopenbaard. Als je de waarheid zoekt, heb ik zelf ook mogen, en er zijn er veel onder ons die dat kunnen getuigen. Als je de waarheid zoekt, komt de waarheid voorbij. En dat kan soms even schrikken zijn, dat je denkt, oh, ik heb toch altijd gedacht dat het zo was. Maar als het woord dingen aan ons openbaart, dan verrijkt het je leven. En dan verdiept het ook je geloofsleven. Gewoon de praktijk van elke dag. Ons paaslam is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo laat ons dan feest houden, niet in oude zuurdeesem. Van nou, leef maar raak. Zullen wij dan in de zonde blijven, hoorde ik zondag. Hier eindigt mijn schriftlezing, zei Teun toen. Nee, natuurlijk niet. We blijven er niet in, goddank niet. Daar heeft de Heer juist voor gezorgd. En dat verklaart hij dan ook verder in Romeinen 6. Hè? Paulus, die legt dat uit. Ja, nou wil ik weer naar Romeinen 6 gaan. bestond. Maar dat doen we dan toch maar even, want ik laat me niet weerhouden door de tijd. Heel snel dan even, hè, Romeinen 6. Zullen we, vers 1, zullen wij dan in de zonde blijven? En dan maar denken, nou ja, die genade is zo groot, ik kan wel raak leven. Ja, dat is een domme opmerking. Want wij wilden Christus leren kennen en nieuw leven ontvangen. En eeuwig leven, toch? Daaruit leven. Ja, en dan zegt de apostel ook, dat is een beetje dom. Dat is ook ver weg van ons gelovigen. Want wij die aan de zonde gestorven zijn volgens de schrift. Je mag ook zeggen de erfzonde hier, hè, de zonde enkelvoud. De oude staat. Wij die daaraan gestorven zijn, hoe zullen wij daarin nog leven? Van denken van nou, ik leef gewoon zoals ik altijd geleefd heb en verder helemaal niks. Ben behouden, dat is genoeg. Dat klinkt vroom, maar dan doe je de Heer tekort. Of weet je niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, en dat betekent niet de waterdoop hier, maar een doop in Hem, in Christus, dat wij in zijn dood gedoopt zijn. We zijn met Hem gestorven, hebben we net gehoord. Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood. Waarom? Dan komt het doel. Opdat zoals Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij, gelovigen, in nieuwheid des levens wandelen zouden. Wij wandelen in nieuw leven. En dat moet je in je gedachten, tot je gedachten laten doordringen, want ons denken zou vernieuwd worden. En een gelovige weet vaak niet hoe het in de praktijk moet. Ik weet dat ik heel veel dingen in het begin na mijn bekering, of toen ik tot geloof kwam, steeds maar probeerde en dan dacht ik, ja, waarom lukt mij dat nou niet? En dat irriteerde me, ik begreep het niet. En tot de dag dat die dingen dan verklaard werden, toen dacht ik, oh, ja, nu begrijp ik het. Ik moet het ook helemaal niet zelf doen. Ik moet ervoor openstaan wat de Heer van me, voor mij doet, voor mij heeft gedaan. Wat doet Christus vandaag als hoge priester? Nou ja, ik heb het vorige keer genoemd. Hij wast onze voeten. Dat betekent, hij houdt mijn wandel in deze wereld rein. Dat doet hij. Kan een gelovige zichzelf reinigen? Nee, leert de Bijbel. Kun je wel proberen. Dat bedoelde ik net. Je wilt het zelf allemaal doen. Maar dan faal je. Dat red je niet, want dan zijn het eigen werken. En het is de bedoeling dat Christus, de levende, de opgewekte vandaag, zijn werk in ons leven doet. En dat geeft zo'n rust dat je gewoon mag zeggen, Heer, lukt me niet, weer niet, wilt u het doen? En je daaraan overgeven, dan gaat hij het doen. Dan geef ik je op een briefje, deze brief. Opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij, gelovigen, in nieuwheid des levens wandelen. Dat kan dus. Want als we met hem één plant geworden zijn, in de gelijkmaking van zijn dood, dan zijn we dat ook in de gelijkmaking van zijn leven. Dit wetende, en dat komt heel vaak in dit hoofdstuk voor, dat moet je weten. Dan gaat het in werking. Dit wetende dat mijn oude mens met hem gekruisigd is. Die steekt soms de kop nog wel op. Indien wij zeggen, wij hebben geen zonde, dan liegen wij. Toch, Johannes, de brieven van Johannes. Het steekt de kop nog wel op, maar er is iets wat veel hoger reikt. Het werk van Christus in ons. Vroeger heerste de wet, nu heerst er een ander principe. Staat een hoofdstuk eerder. Kijk, dan ga ik een bijbelstudie geven uit Romeinen. Zie je hoe het gaat? Vroeger heerste de wet en nu heerst er een ander principe in het leven van de gelovigen. Welk principe heerst vandaag? De genade van God. Voor een gelovige. Zoek het maar op hoor, het eind van hoofdstuk 5, daar staat het allemaal. Dit wetende dat mijn oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde staat, teniet gedaan wordt in dat proces, opdat wij niet meer de zonde dienen. Vers 1, zullen wij dan in de zonde blijven? Nou nee, we zoeken het niet op, natuurlijk niet. Wij laten de Heer zijn werk in ons leven doen. Want wie gestorven is, en wij waren toch gestorven van onze oude staat. Wat is daarmee? De regel doorlezen. Die is gerechtvaardig van de zonde. Veel gelovigen weten helemaal niet dat dit werkt in het dat dit zou werken in het leven van een gelovige. Die is gerechtvaardigd van de zonde, want de gelovige is op grond van geloof rechtvaardig verklaard voor God en door God. En dan niet kijken naar de buitenkant, oh hij dit en zij dat. Nee, wij kennen elkaar als leden van het lichaam van Christus. Nou, en dat beeld, ik ga stoppen, want hier staat nog veel meer. De zonde zal over u niet heersen, maar de genade, hè, vers 14 van hoofdstuk 6 van Romeinen. We gaan terug naar Matthäus 26. Hoe vaak wij brood en beker vieren, is ook niet aan de orde. Daar moet je ook geen strijdvraag van maken. In Handelingen 2 staat, nou ja, ze kwamen dagelijks bijeen. Het woord openende en broodbrekende en in de gebeden. En ze waren in de gunst bij het volk. Dat wilde, dan moet je niet zeggen, nou hier staat dat je het elke dag moet vieren. Maar ja, dat is, je doet dat vaak samen met andere gelovigen in de gemeente. En bij, in sommige gemeenten is het één keer in de drie maanden, toch? En bij anderen is het verplicht elke week. Maar dat is niet de juiste benadering. Wij moeten denken aan wat het uitbeeldt. Want vanavond eten wij ook dat brood des levens. Doordat we het woord open hebben. Vanavond drinken wij van die wijn van het nieuwe verbond. Wat ons aangereikt wordt. Het levende woord. Water werd wijn. Dat is de ware betekenis van avondmaal. En daarom zegt de Heer, als je dat wel doet, dus met brood en beker, nou ja, dan doe het dan met mij in je gedachten. Ja, en dan heb ik een prachtig vers ontdekt. Nou, ik. Paulus, die haalt het zo mooi aan. Even naar Timotheus. Een persoonlijke brief aan die jonge broeder. Die de Heer gebruikte in een gemeente. Deze jonge man werd als oudste aangesteld. En dan in 2 Timotheus 2. Over waar je aan moet denken. Hè? Wat je in gedachtenis moet houden. Moet je niet denken aan bloed van het oude verbond, van stieren en bokken. Dan moet je ook niet denken aan de dood van de Heer Jezus alleen, want dan blijf je haken. Hier zegt de apostel Paulus, vers 7. 2 Timotheus 2, vers 7. Merk op hetgeen ik zeg. Dat gaan wij nu ook even doen. Hier komt een uitspraak van de apostel. Merk op, let op, wat ik nu zeg. En de Heere geven je verstand in alle dingen. Dat wil hij graag doen, hoor. Het verstand in de schriften. Dat verstand, dat vermeerdert hij. Dat heeft niks met je intelligentie te maken. Dat verstand vermeerdert hij. En dan, houd in gedachtenis wat de Heer Jezus zei bij brood en beker. Houd me dat in gedachtenis. Nou, wat moet hij in gedachtenis houden? Dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat zouden wij in gedachtenis houden. En dat is ook waaraan wij denken bij brood en beker. Hij leeft. Dan wil ik graag naar Johannes 6 gaan, waar een vergelijking gemaakt wordt door de Heer Jezus met het brood onder het oude verbond. En het brood van het nieuwe verbond, hoewel hij profetisch vooruit sprekend al zegt. Vers 31 van Johannes 6. Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn. Dat is leuk hoor, als je dat nou opzoekt. Exodus 16 moet je niet opzoeken, maar even een streepje erbij, bij de tekstverwijzing. Dan staat er, en ze aten het man, hoofdletter, want ze wisten niet wat het was. En in het Hebreeuws staat er dan, ze noemden het man, omdat ze niet wisten wat het was. En dan een vers daarna staat, dit is het woord dat de Heere gesproken heeft. Dus het manna is al een verwijzing naar het woord. Houd dat even in gedachten is. Exodus 16. En hier wordt daar aan naar teruggekeken. Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is, zij gaf hun brood uit de hemel te eten. Jezus zeide dan tot hen, dit zeiden de Joden hè, in vers 31, dan zegt de Heer Jezus, voorwaar, ik zeg je, nou komt er iets belangrijks hoor, altijd met twee keer voorwaar, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, ja het viel van boven naar beneden, als een soort rijp, staat er in Exodus 16. Een soort dauw lag op de bodem, op de aarde. En er was genoeg voor elke dag. Het is wel een type van komende dingen. Maar mijn vader geeft u dat ware brood uit de hemel. En dat is het woord van God. Wat Mozes al zei, dit is het man. Namelijk, dit is het woord Gods, staat er twee keer in Exodus 16. En hier zegt de Heere Jezus, hij is nog niet opgestaan, maar hij zegt er bij wijze van spreken vooruitziende, hij zal opstaan uit de dood en het ware brood zal verschijnen. Maar mijn vader geeft u dat ware brood uit de hemel, en ware brood is de waarheid, hè? Want het brood Gods, dat is hij die uit de hemel nederdaalt en die de wereld het leven zal geven. Dat wil zeggen, wie het brood des levens aanneemt, die ontvangt nieuw leven, opstandingsleven, eeuwig leven. Dat was de boodschap van de Heere Jezus vooruitziende. En dat is de boodschap van de apostelen in de Nieuwtestamentische brieven. En dan zeggen ze tegen hem, Heere, geef ons altijd dit brood. Moet ik denken aan die Samaritaanse vrouw, als de Heer Jezus spreekt over dat levende water, wat zou komen. En dan zegt ze zo, een en al hunkering, Heere, geef mij dat water. Vanavond klinkt het woord drinkt. Drink van dat levende water. Drink van de wijn van het nieuwe verbond. Neem dit woord tot je. Ook over de boodschap wat Christus vandaag doet. Hij doet een heel bijzonder verborgen werk. De wereld ziet dat niet. Maar apostel Paulus zegt in 1 Korinthe 2. Het is ons geopenbaard. Door de Bijbel te bestuderen. Worden de ware dingen, de waarheid wordt geopenbaard. De schriften gaan als het ware open als bij de Emmausgangers. Was ons hart niet branden in ons, zeiden ze, omdat hij gesproken had. En hij opende hun ogen. Mag je, ik heb het nogal eens aan de Heer gevraagd, Heer, open mijn ogen daarvoor, als ik het dingen moeilijk vond. En soms vraag ik het nog. Als ik aan onderzoeken ben op een bepaald onderwerp, en ik heb daar een beetje, ja, toch, dat ik niet precies uitkom. Heere, opent u mijn ogen. De Heere wil graag dat het woord, dat zijn woord, open gaat voor de gelovigen. Heere, geef ons altijd uw brood. En Jezus zeide tot hen, ik ben het brood, namelijk het leven. Wie tot mij komt, die zal geenszins hongeren, en die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Maar het is helemaal niet verkeerd als een gelovige een keer flinke honger heeft naar het woord, hè? Dat hij een keer ophoudt met het melk, de beginselen. En dat hij zegt, Heer, ik verlang naar de vaste voeding. En dat kost je wat studie en dat kost je een avond tijd om bijbelstudies te volgen. Of om je bijbel zelf te onderzoeken. Maar het verrijkt je leven. En hier spreekt de Heer al over de dagen dat hij zou opstaan uit de dood. Want toen werd hij het levende brood. Hier moest hij nog sterven. Maar hij geloofde dat hij dat brood zou zijn. Na zijn opstanding. En dat hij dat levende water zou zijn. Na zijn opstanding. Dat lees je in Johannes 7 hoor trouwens. Ja. We hebben zoveel, joh, in de schriften. Moet je kijken wat daar staat. In Johannes 7, vers 38. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dan staat er zo achter. Dit zeide hij van de geest, onzichtbare dingen. De welke ontvangen zouden die in hem zouden geloven. Nog steeds geheimzinnig hoor. Want de Heilige Geest was nog niet. Waarom was de Geest er nog niet? Staat erachter. Omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Want na zijn verheerlijking, na zijn opstanding, werd de Heilige Geest uitgestort. Begon dat werk onder het nieuwe verbond. Oh, ik vind het zo jammer. Ik wil er zo graag op doorgaan, maar ik geef maar wat hints. En dan nog een keer ga ik toch weer terug naar Mattheüs 26. Hij brak het brood. Denk eraan, niet zijn lichaam aan het kruis. Beeld dat uit. Het beeld uit dat hij dat brood wat dat brood wat hij in handen neemt, dat hij het breekt om het uit te delen. En dan zegt hij, dit is mijn lichaam. Dan moet je dus niet aan het kruis denken, maar aan, wat is zijn lichaam vandaag? 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 10. Vers 16. De drinkbeker der dankzegging die wij zegenen, is die niet gemeenschap aan het bloed? Let op hoe het er staat, hè? Staat niet het bloed van Jezus? Dat was zijn naam toen hij op aarde was. Het bloed van Christus, waaraan wij deel hebben. Het brood dat wij breken, is dat niet gemeenschap aan het lichaam van Christus? En ik zei straks al, wat is het lichaam van Christus vandaag, onder het nieuwe verbond? De gemeente, waar staat dat? Gewoon doorlezen. Want het is één brood met vele leden. Dus het wordt uitgebroken om het uit te delen aan alle leden. Dat ene brood, dat ware brood. Het is één brood, maar zo zijn wij velen één lichaam. Wij velen, dat is de gemeente. Terwijl wij allen één brood deelachtig zijn. Toch? En dan denk ik dat je het in hoofdstuk 12 ook nog vindt, ja? Vers 11. Doch deze dingen, al deze dingen werkt één en dezelfde geest. De Heer doet een werk, de geest doet zijn werk. Delende aan een ieder in het bijzonder. Is dat niet geweldig? Aan ons ieder bijzonder, iedere gelovige, daar wordt uitgedeeld. Zoals hij wil. En dan moet je afvragen, wat is de wil van God? Als je die dan weet, wat zegt zijn woord, en als je dat dan aanneemt, dan kan de Heer je zijn wil doen verstaan. Staat in Romeinen 12 trouwens ook. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en alle leden van dit ene lichaam vele zijn, de gemeente, het zijn vele leden, maar ze hebben deel aan één lichaam. Vandaag is het lichaam van Christus de gemeente, één gemeente met de grote G, hè? En zo is het ook met het lichaam van Christus. Want ook wij allen zijn door één geest, doen we niet zelf, dat heeft de geest gedaan, tot één lichaam gedoopt. Of je nou Jood bent of Griek of een dienstknecht of een vrije, wij zijn allen tot of in één geest gedrenkt. Nou ja, en dan krijg je dat prachtige verhaal. Van of je nou de voet bent of de hand, hè. Maakt niet uit, de Heer bepaalt die positie binnen dat lichaam. En dan, en hij nam de drinkbeker na de maaltijd, hè. Het is echt een apart iets na het Pascha eten. Van het lam. Dan neemt hij die drinkbeker. Daar zit wijn in. Hè? Daar kun je ook weer een discussie over opzetten. Moet het druivensap zijn? Of. Ja. Het wordt gewoon wijn genoemd. De bruiloft te Kana, daar wordt ook wijn genoemd. Het is namelijk dat wat de gisting al doorstaan heeft. Dat is wijn, hè. De gisting is al geweest in de druiven, toen ze geplet waren. Dat is het oude. En het wordt opgeslagen en dan wordt het uitgegoten in glazen of in flessen eerst en dan in glazen. En dan wordt de ware wijn gedronken. Dus Paulus zei tegen Timotheus, nou, je klaagt een beetje over je maag, neem maar een glaasje wijn. Ja, Daar kun je een drama van maken. Nou, wijn, dat mag niet. Dat staat er niet. Als je het niet wil, nou, je hoeft niet. Wij moeten niet. Maar het is wijn waarover gesproken wordt. Het gaat over de hogere betekenis. Want dit is mijn bloed en let nou op wat er staat. Ik heb daar even over moeten doen, dat zeg ik er eerlijk bij hoor, jaren geleden. Dit is mijn bloed en dan staat er iets achter wat de verandering teweeg moet brengen. Niet het bloed van het oude verbond, maar het bloed van het nieuwe verbond. En dat wordt vergoten, ook niet denken aan de kruisiging, daar gaat het niet over. Het wordt uitgegoten. Het wordt stromen gemaakt. Toch zoals het levende water waarvan je uitgenodigd wordt om ervan te drinken, om eeuwig leven te ontvangen. De Heer Jezus nam hier die beker van het nieuwe verbond. En nu moeten we eigenlijk naar Hebreeën. Daar wordt dat door de apostel Paulus verder uitgewerkt, die uitdrukking. Het bloed van het nieuwe verbond. Kijk, onder de wet werden dieren geofferd. Dat weten we allemaal, hè. En daar begint de apostel Paulus dan ook over te spreken. En onder de wet had je allerlei verplichtingen met spijzen en met dagen en nou ja, verscheidene wassingen die je zelf moest uitvoeren. Let op hoe ik het zeg, hè? Die moest je zelf uitvoeren. Onder het nieuwe verbond worden wij gewassen, toch? Reinigt hij ons, ik vind het een prachtig vers hoor, het woord van God reinigt ons. Vele versen. Zou ik nou eigenlijk graag naartoe gaan. Maar dan komt er een derde avond en dan, we moeten ook door in Matthäus. De wet was een afbeeld. Sorry.
Waar ben je nou?
Ik moet het vers nog zeggen. Vers 9.
Van
Hebreeën 9. En dan begin ik aan het eind van vers 8. De weg van het heiligdom, de tabernakel, was nog niet openbaar gemaakt zolang de eerste tabernakel nog stand had. Nou, kort gezegd, zolang het oude verbond nog in stand was, werd het nieuwe niet geopenbaard. Jeremia 31, vers 31, daar staat: ik zal een nieuw verbond maken. Niet naar het oude, maar ze leefden in die dagen onder het oude verbond, toch? Tot aan de dood van de Heer Jezus toe. En Hebreeën 8 zegt dan aan het eind: nou ja, als het nieuwe aangekondigd wordt, dan is het oude nabij de, dan gaat dat verdwijnen. Dus dat wisten ze in de dagen van Jeremia al. Hé, dat is apart wat Jeremia daar profeteert. Er komt een nieuw verbond. Oh, nou ja, wij leven nu nog onder het oude. Wanneer komt dat? Gewoon nadenken bij wat je leest. Want het oude verbond, vers 9, was een afbeelding van die tijd waarin gaven en slachtoffers werden geofferd voor degene die de dienst pleegden, de priesters. Maar die konden niet geheiligd worden. Naar wat? Wat konden die offers niet heilig, niet reinigen? hun geweten. En daarom moesten ze elke dag opnieuw offers brengen. Want hun geweten werd niet gereinigd. Daar bestaat in spijzen, in dranken, in verscheidene wassingen. En dat maakte wel je vlees recht op die dag. Maar de volgende dag werd je geweten weer aangeklaagd, want dat werkte niet. En die de rechtvaardigmaking van het vlees, die was hun opgelegd tot aan een bepaalde tijd. En let op hoe dat hier nou genoemd wordt. De tijd der verbetering. Een betere tijd. Nou, onder het oude verbond gezien, wat zou dan die betere tijd zijn volgens Jeremia als het nieuwe verbond zou aanbreken? Na de opstanding van de Heer Jezus brak dat aan. Daar spreekt de schrift over. Maar Christus, de hoge priester, en hij werd hoge priester na zijn opstanding, de draad vasthouden, hè? Christus, de hoge priester van de toekomende goederen, dat wat komen zou, waar wij kennis van hebben genomen, nieuwe verbond, gekomen zijnde, inmiddels toch, hij kwam, met name toen hij opstond uit de dood, en hij kwam niet door het bloed van bokken en kalveren, vers 12, maar door zijn eigen bloed. En dan gaat het over het bloed, het leven van Christus. Neem dat van me aan, want er is geen andere verklaring. Want dat bloed, dat leven, dat heeft een eeuwige verlossing teweeggebracht. Aan het eind van vers 12. Want als het bloed van stieren en bokken en het as van de jongen, allemaal wet, als dat de reiniging van het vlees is, hoeveel te meer, nieuwe verbond, zal het bloed, het leven van Christus, dat door zijn lichaam de gemeente heen werkt, reinhoudt, weet je het nog, zo werkt het in ons lichaam, zo werkt het ook in het lichaam van Christus, de gemeente. Hoeveel zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf aan God onstraffelijk heeft opgeofferd. Dit noemt Petrus ook. Hij heeft zich opgeofferd als een onstraffelijk lam. Hoe was de Heere Jezus aan het kruis? Hij had geen zonde gedaan, zonder te zondigen, zegt de schrift. Maar wat gebeurde er? De zonden van de hele mensheid werden op hem gelegd. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. En daarmee werd hij zondaar. Ik hoop dat je het verstaat. Hij droeg de zonde. Van één is voor allen gestorven. Dus, conclusie, zijn alle gestorven in Gods ogen. Opdat degene die leven met een hoofdletter, nieuw leven, niet meer voor zichzelf leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Ook daar, hij stierf voor ons, daarmee stierf ik ook, de hele mensheid, maar toen hij opstond, gaf hij leven aan degene die tot hem kwamen. Die deel kregen aan het lichaam van Christus. En hij heeft zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd bij zijn opstanding. Aan de eis van de zonde was voldaan. En de Heer Jezus heeft dat bewerkt. En wat gebeurde er? doordat hij zichzelf onstraffelijk aan de Vader aanbood na zijn opstanding om een werk te doen waaraan wij deel hebben. Daarom heet onze bedeling de bedeling der verborgenheid. Maar in die verborgenheid openbaart hij zichzelf. En wat doet hij daarom? Hij reinigt niet ons vlees, dat staat er niet. Hij reinigt ons, eind van vers 14. Hij reinigt ons geweten van dode werken. Wij weten dat er dode werken zijn, toch? Soms, je weet soms niet wat je op een hele dag allemaal doet. Dat is een stuk autorijden, ja, is dat levend werk of een dood werk? Ik bedoel, je moet je werk doen. Maar wat werkelijk reinigt, dat is het leven van Christus in wat door de gemeente zijn werking doet. En dat reinigt mijn geweten. Dat wist ik niet toen ik het hoorde. Toen ging ik er veel over nadenken. En ik heb het aangenomen. Ik dacht, de Heer reinigt mijn geweten. Daarom staat er steeds dat wij vrijmoedig tot hem zouden komen. Niet denken, ja, maar ik doe nog zoveel dit en ik heb nog zoveel dat. Dan ben je niet meer vrijmoedig. Laat je geweten. Wees je bewust. De Heer reinigt mijn geweten. Hij heeft, zo staat het er zelfs, mijn geweten gereinigd van dode werken. En ik heb alle vrijmoedigheid om hem te mogen dienen. Dat is de vrijheid waar de Nieuwtestamentische gelovige mee kennis mag maken. Christus heeft ons vrijgekocht. Niet die vrijheid misbruikende voor het vlees. Natuurlijk niet. Hè? Maar wij staan in de vrijheid. Zelfs ons geweten wordt gereinigd door de Heer. Mijn voeten worden gewassen. Altijd doet hij dat als hoge priester. Mijn geweten wordt gereinigd. Door het leven van Christus. En er staat ook nog in hetzelfde in een hoofdstuk verder, Hebreeën 10, ik moet alweer gaan stoppen, vers 22, nou, ik begin bij 21, ik begin bij 20. Wij wandelen op een verse, een nieuwe betekent dat, en levende weg, 10 vers 20. En die heeft hij voor ons ingewijd. Die wijden wij niet in, dat heeft hij gedaan. En dat is door het voorhangsel, dat heeft hij bewerkt. Want het voorhangsel scheurde immers. En toen kon je zomaar doorlopen naar de Ark des Verbonds. Even over nadenken hoor. En terwijl wij hebben een grote priester. De Heer Jezus was geen priester, want hij stamde uit Juda. Dus het gaat over de opgewekte. Omdat wij hebben een grote of een hoge priester over het huis van God. En wat is het huis van God vandaag? De gemeente. Zo laat ons toegaan. Dat betekent naderen. Met een waarachtig hart. Staande in de waarheid, levende vanuit het woord der waarheid. In volle verzekerdheid. Oh, dat vind ik zo'n heerlijke boodschap. Het was het voor mij en ik mag hem graag aan mensen vertellen die gebuk gaan onder zonde. Die gebuk gaan en die elke dag, een hele dag nagaan, heb ik nog gezondigd vandaag. Heb ik nog iets wat ik aan de Heer moet belijden. Dat is een angstvallig leven. Zo laten wij toegaan tot de troon der genade, hoofdstuk 4 van Hebreeën, met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Wij zouden komen tot volle zekerheid van ons geloof. Want de Heere Jezus geloofde. En het geloof van Christus staat er dan ook heel vaak. Dat werkt in ons door. Geef je eraan over en kom tot de kennis van het woord van God. Dan wordt je hart gereinigd. Let op wat er staat. Onze harten gereinigd zijnde. Dat is al gebeurd ooit. Waarvan? Weer die uitdrukking. Van een kwaad geweten. Laat ons, vers 23, die onwankelbare belijdenis vasthouden. Wij hebben een hoge priester die een werk doet en hij biedt ons vaste voeding aan. En hij brengt ons tot de kennis van hem. En wij dienen, ja, nou moet ik nog even, kan het nog, Ellie? Even naar het nieuw, naar 2 Korinthe 3. Ik wil zo graag al die versen even noemen. Dan kan ik het afronden. Ik heb nog heel veel hoor erover, maar goed. Het belangrijkste heb ik toch, wat zei ik? 2 Korinthe 3. 2 Korinthe 3. En ik ga lezen vers 3. Het is openbaar geworden. Wat is openbaar geworden? Dat wij een brief van Christus zijn. Oh. Dat is een leuk bericht. Ja, dan moet je zo van. Een brief van Christus. Dus. Wat wij spreken, en dat staat in iets eerder, een paar versen eerder, vers 15. Wij zijn voor God een goede reuk van Christus. Prachtige waarheden. Ja, nou hoor, wil ik dan daar weer op ingaan, maar dat is niet goed. Nou, wij zijn een brief van Christus en door de dienst van de apostelen bereid. He, die hebben het ons verteld en uitgelegd. En niet met inkt geschreven. Nee, dat was iets anders. Dat was de wet, toch? De letter wordt het zo genoemd. Maar door de geest van de levende God. Niet in stenen tafelen, de wet, oude verbond. Maar in de tafelen van je hart. Nieuw verbond. En zo'n vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Hebben wij dat vertrouwen? Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn. Nee, dat moeten we opgeven. Wij kunnen het niet bedenken. Staat er, vers 5. Als uit ons. Maar onze bekwaamheid is uit God. Hij geeft ons aanwijzingen uit het woord. Bedenk dit. Herinner je dat? Gedenk aan mij. Onze bekwaamheid is God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn. Nou, even opletten, want dit is nou, ja, de clue, hè. Hij maakt ons bekwaam, gelovigen, als leden van het lichaam van Christus, om te zijn dienaren, niet van het oude verbond, maar van het nieuwe verbond. En het staat er nog eens achter, niet van de letter, maar dienaren van de geest. Want de letter doet ook wel iets, de wet. Die leidt tot de dood, staat erachter, toch? En dat was zo, want dat werkte ook zo voor de Heere Jezus. Doordat hij de eis der wet daaraan voldeed en de zonde op zich nam, droeg hij de straf. voor ons. En indien de bediening van de dood in letteren bestaande al heerlijkheid had, hè, want Mozes zijn aangezicht straalde, nou dan is het nieuwe verbond helemaal in heerlijkheid. Daar hebben wij deel aan gekregen. De heerlijkheid van het werk van Christus in ons. Want dat is heel belangrijk, hè, dat wij de naam van de Heer Jezus mogen verheerlijken. Dat staat ook weer in Efeze 1, maar daar kan ik nu ook niet naartoe gaan, want ik moet echt stoppen. Ik wil eigenlijk ook nog zo graag even naar 2 Korinthe 5, maar laten we het hierbij. Houd in gedachtenis dat de Heer is opgestaan, zei Paulus tegen Timotheus. En dat is hetzelfde als je brood en beker ziet. Het gaat niet om dat ongezuurde brood en om die beker waar die wijn in zit, maar de hogere betekenis. En zo hebben wij deel aan de tafel van de Heer. Door het woord tot je te nemen, hemels brood, het ware, de ware voeding, de vaste voeding. En daarin Christus te velen. Denk eraan als je avondmaal viert. Want dan kun je zeggen, ons paaslam is voor ons geslacht. Zo, conclusie, laten wij feest vieren. Ja, niet zoals de Korintiërs dachten te doen, er een rommeltje van maken. Nee, nee, laten we feest vieren, omdat we vreugdevol zijn door het werk van de Heer Jezus Christus. Wat we ontvangen hebben en de kracht die zijn leven in ons bewerkt. Er zijn nog veel vragen, ik weet het. Ik kom er niet onderuit. Even een klein gedichtje over wat ik toegestuurd kreeg van de vorige. Wij reiken aan elkaar het brood van leven. Wij hebben één voor één en samen deel aan de gemeenschap van het heil, leden van Christus lichaam, één geheel, dat eeuwig onverdeeld zal blijven. Wij eten in het eeuwig nieuw verbond, in eenheid die wij kennen door genade, voorbij wat was, op de weg naar morgen stond. Wij reiken aan elkaar die ene beker, het teken dat we één in leven zijn. Van hand tot hand, van mond tot mond, drinken wij van één en hetzelfde wijn, en dezelfde wijn. Een nieuw verbond is aangebroken. Wij hebben in de wijnstok deel daaraan. In weten dat de dood is overwonnen, vieren wij dat de Heer is opgestaan. Dat is Van Bos. Corrie, wil je met ons eindigen?
Dank u, hemelse Vader, voor deze geweldige waarheid, Heer, waar we deel aan mochten krijgen door geloof. Dat u onze